Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie. Ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving. Waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Aflevering 15.
Daar zijn we.
Even enthousiast als die van twee weken geleden.
Ja, ik heb zo zin in deze.
Ik ben blij dat we begonnen zijn, ja.
Ik ook, want vandaag gaan we het hebben over het zal je familie wel zijn.
Oeh.
Ja, ja, het wordt een beetje juicy.
Ja,
ook een
schurend.
Beetje pijnlijk.
Ja,
zeker.
En daar zijn we van.
Misschien niet altijd wat je wil horen.
Nee.
En nee. Misschien zijn we het ook niet met elkaar eens.
Nee, ik was al boos op je. In de voorbereiding.
In de voorbereiding, ja.
Maar dat is inmiddels gezakt. Ik heb er uitgebreid over nagedacht.
Ja. Oh, lekker. Dat is fijn.
Ja.
Dus we zijn wel oké genoeg om het
ja,
te hebben,
toch? Zijn we weer vriendjes?
Ja, gelukkig ben jij mijn familie niet.
Nee.
Nee. Ik zou jou heel graag als zus willen hebben.
Oké.
Okay. Ja, Sandrine. Oh, jij, Sandrine ook. Ja.
Die er nog even bij. Die mag wel, als het moet.
Oh, dan moet ik het ook over haar zeggen. Ja, Sandrine ook. Ja. Dus. Nou, dit
Sandrine
past wel bij
in het tuinhuisje.
Laatst het zwembad.
Heerlijk, doe ik de deur op slot.
Nou. Oké. Maar we hebben ook impact. Want jij hoorde vorige week iets heel leuks.
Ja, dat was prachtig. Dat was iemand die ons vertelde, of die mij vertelde dat ze onze podcast had gehoord. En op basis daarvan had besproken met haar moeder die ging sterven, dat ze de hapjes na de dienst aan zou passen daarop. Echt geweldig. Dus in plaats van de standaard cake werd het geloof ik pizza of zo.
Ja, omdat de moeder er zo van hield.
Ja, dat is toch top.
Ja, dat vind ik echt gaaf. Als we dat soort verhalen terugkrijgen, dan denk ik wel, oh ja, tof. Dat is waar we het voor doen.
Ik zou zo blij. Ik zou willen dat iedereen die van afhaalpizza's houdt, dat op zijn
laat aanrukken.
Bij wijze van, ja. Maar dan is het wel eigen, want ik bedoel.
Ja, want
als je dat nou altijd doet, dan is het toch fantastisch.
Ja, geweldig.
Ja, en wij zijn ook best wel nieuwsgierig, maar we horen natuurlijk niet heel vaak iets. Behalve dan de mensen die ons goed kennen en het echt zeggen. Maar we willen eigenlijk wel, beste luisteraars, iets meer van jullie horen.
Ja, zet het gewoon bij de reacties,
onder
de berichten.
Instagram of LinkedIn berichtje. Of Facebook. Ja. We zijn een beetje ouderwets, maar daar zitten we toch nog.
Zitten we ook nog voor de oudere doelgroep. De boomers onder ons.
Nee, we gaan het niet hebben over boomers, maar dan word ik helemaal opstandig.
Laten we maar beginnen dan.
Ja, uitgemaakt?
Ja.
Ja,
door
beetje pijn.
Bijna 17-jarige.
Oh.
Zal ik anders vertellen wat we gaan doen in deze podcast? En waarom we dit ook alweer doen?
Ja.
Want Ladies of Loss doen doodgewoon. Vandaag heeft het thema Het zal je familie maar zijn. We gaan het hebben over hoe familieperikelen opspelen bij een uitvaart. En wij willen heel graag werkend Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden. Als ze te maken krijgen met chronische ziekte en afscheid. Deze thema's maar gewoon doodgewoon maken.
Precies.
Zoals wij dat hier doen. En we hebben een nieuwe vriend van de show.
Ja,
yes.
Vorige week keer vertelden we dat je vriend van de podcast kan worden. We hebben weer een nieuwe vriend. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Ink Interiors.
Yes, en Ink Interiors is een interieurontwerpstudio met 17 jaar ervaring, super lang al, waarvan 10 jaar gespecialiseerd in de uitvaartbranche.
Ja.
Ze ontwerpen en vernieuwen uitvaartcentra en crematoria door heel Nederland.
Ja, want op het moment dat afscheid wordt genomen, komt het allemaal net even wat harder binnen. Mm-hmm. Dat herken je wel, hè? Zodat je in een hele gebouw zit. Maar wat zij heel mooi doen, is ze denken echt na over licht, geluid, sfeer en zelfs de route die door een gebouw loopt.
Wauw.
Ja, want als een ruimte te veel verlicht is, of het galmt, of het is onlogisch, dan kan dat toch onbewust onrust geven. En een goed interieur kan juist rust, warmte, troost ondersteunen.
Ja, dat is echt top.
Het is bijna logisch, hè? Maar ik heb je op hun website gekeken.
Nou, ja.
Het is echt fantastisch.
Ja, ik ben blij dat ze nadenken over dat soort dingen.
Supermooie aanvulling, ja.
Nou ja, dus Ink Interiors kijkt dus niet alleen maar hoe de ruimte eruit ziet, maar kijkt ook vooral hoe het voelt en hoe het functioneert. Dus met zachte, doordachte verlichting, goede akoestiek en een indeling die meer vanzelfsprekend aanvoelt voor de gasten en de nabestaanden.
Ja, en dat geldt niet alleen voor de gasten en de nabestaanden, maar ook voor achter de schermen, waar de medewerkers natuurlijk prettig en efficiënt door kunnen werken.
Ja, en dat is wel bijzonder, hè? Zo'n werkplek, dat je daar gewoon ook over nadenkt. Ja, want in de kleur- en materiaalkeuzes worden heel bewust gemaakt. Warm, tijdloos en comfortabel. En zonder dat het somber of zwaar wordt. Van kleine ruimtelijke ingrepen tot complete restyling. Ink Interiors begeleidt het hele traject. Van concept tot realisatie. Maar altijd passend bij de identiteit van een locatie.
Ja, en dan is het resultaat dus een plek waar mensen zich gezien voelen. En waar je afscheid in alle rust kan plaatsvinden. Ink Interiors wordt geleid door Kirsten Reinink. Meer informatie vind je op inkinteriors.nl. Verdere informatie zetten we in de show notes.
Ja, ik ken Kirsten vrij goed. En het is echt ook gewoon zo'n ontzettende lieverd. En maar zo'n vakvrouw. Dus ik gun echt elke uitvaartcentrum Kirsten.
Ja.
En haar collega's.
Mooi.
Maar vandaag, het zal je familie maar zijn. Nou, je hoort vast wel eens verhalen over ruzies in families en over relaties die gespannen zijn. Bij ons best wel bekend. Gaan we het niet helemaal over hebben in deze podcast. Dat is niet zo netjes misschien. Maar goed, misschien ook wel bij jou aan de hand. Het is eigenlijk, elk huisje heeft zijn kruisje, zeggen ze toch altijd?
Zeker,
ja.
Ja, in het dagelijkse leven heb je dan misschien wel een manier een weg gevonden. Je ziet elkaar wel of niet bij verjaardagen bijvoorbeeld. Of je ontwijkt elkaar gewoon een beetje, hopelijk als dat lukt. Ja, en dat werkt wel, maar jeetje. Dan is er ineens een afscheid.
Dan gaat er ineens iemand dood. Ja.
Dan kom je er niet aan.
Nee, en dan wordt het extra spannend.
Ja.
Ja, en ineens staat die spotlight erop en kun je er niet meer onderuit. Ja, familiereperikelen, extra stress. Jeetje, hoe komt dit bij jullie binnen bekend?
Ja, ik heb dat als uitvaartondernemer natuurlijk. Ja,
dagelijkse kost?
Ja, nou ja, er is bijna geen gezin wat normaal is natuurlijk. Er zijn altijd moeilijkheden.
Echt?
En de ene keer is het makkelijker en de andere keer is het moeilijker.
Lekker hè, om dit te horen, ja, vind je niet?
Het lucht wel lekker op. Ja? Ik denk voor al onze luisteraars ook.
Fijn. Oh. Er is overal wat.
In 12 echt? Jaar nog nooit een normaal gezin. Nee, je hebt altijd verhoudingen.
En wat verhoudingen. Is normaal, hè? Dat is wel leuk.
Dus er is geen normaal eigenlijk. Maar er zijn altijd dingen waarin je onderling anders bent. En er is altijd een geschiedenis die je meesleept.
Ja, dat is zo.
En op zo'n moment ben je soms of vaak moe. Want je hebt misschien nachten liggen waken, weinig geslapen. Mm. Gestrest, gespannen. Je weet niet wat er allemaal op je afkomt. Dus je bent al niet op je best.
Nee.
En dan wordt er nog eens flexibiliteit en vergevingsgezindheid en van alles van je gevraagd.
Dat is sowieso een thema in de maatschappij, vergevingsgezind.
Ja.
Dat is niet echt aan de orde van de dag.
Nee, dus het is een soort van, net als je niet zo soepel daarmee om kan gaan, wordt het, ja, is het juist aan de orde.
Moet je er juist iets mee?
Ja.
Ja, dus en daar gaat deze aflevering over. Van hoe doe je dat nou als je zo'n complex familiesysteem hebt, en zonder dat het uit de hand loopt tijdens een uitvaart of misschien nog wel erger wordt. Hey, en Sandrine, wat heb jij hier? Wat doet dit thema voor jou?
Ja, nou ja.
Oh-oh.
Ja. Heb je even?
Ja, dat heb ik wel.
Nee, ja, ik heb hier persoonlijke ervaring mee. Het wordt ineens een heel erg gedoe in een familie. Ja, en het lijkt ontzettend dingen uit te vergroten. Dus waar je normaal gesproken met vermijding wegkomt. Ja, dat kan gewoon niet. Je wil rekening houden met het feit dat je ieder de kans biedt om afscheid te komen nemen. Maar nou ja, misschien niet in het hele met elkaar. En,
ja. Ik kan het helemaal voelen. Ja, dat kunnen we dan niet op beeld uitdrukken.
Nee, dat is misschien jammer. Moeilijk hoofd. Ja, heel
die spanning.
Veel gedoe. Ja.
Nou, ik ben wel benieuwd. Volgens mij genoeg voorbeelden.
Ja.
Zullen we er eens induiken in die praktijk?
We duiken erin.
Uit de praktijk.
Ja, wij hebben even jou als expert aangemerkt, Eva. Dus ja, wij gaan jou interviewen.
Ik doe een expertjasje aan.
Ja, nou ik zie het.
Mooi expertjasje.
En,
kom maar op.
Ja, wij gaan jou interviewen. Dus dan, beste luisteraar, dat doen we even anders dan normaal. Sandrine, wil jij beginnen?
Ja, nou, hoe zit het met mensen wel of niet uitnodigen? Mensen die je al langere tijd niet meer ziet. Moet je die dan wel een kaart sturen of niet?
Ja.
Mensen die gescheiden zijn, nodig je ex dan uit? Vertel eens, wat kan
ja,
je daarover
nou ja,
adviseren?
Dat is eigenlijk maatwerk, want dat verschilt dus. Soms is het heel duidelijk dat er als er al 10 jaar geen contact is. En soms is er gewoon, zijn er moeilijkheden.
Zoals?
Nou, omdat je de ene het niet eens was of met mama naar het verzorghuis moest of niet. En de ander had haar thuis willen laten verzorgen. En daar is conflict over geweest, want ze is juist gegaan of juist niet.
Ja.
Dat de ene zegt, nou laat dan maar zitten, dan moet jij het met mama ook maar uitzoeken.
En hoe, ik vraag me zo af bij, want dat zie je. Zie ik wel wat meer de laatste tijd. Gescheiden mensen. En dan de een, ja, liever degene die overlijdt wil bijvoorbeeld niet dat de ex komt. Maar ja, ze hebben wel samen kinderen.
Ja.
En ligt een beetje aan de leeftijd van de kinderen natuurlijk. Maar
ja. Ja, je bedoelt als ze jong zijn. Dat je dan eigenlijk wel wil dat de ex-partner er is om die kinderen te ondersteunen.
Ja, als ze nog in een aardig jonge leeftijd zijn.
Ja, ja, idealiter zou je inderdaad zeggen, al is het voor de kinderen, dat de andere ouder daarbij is om voor de kinderen er te zijn.
Stuur jij dat wel? Of laat je het, probeer je de voor's en de tegens en alle mogelijke opties te geven en laat je dan mensen wel echt zelf beslissen? Of probeer je ook nog wel eens van, omdat je weet dat er later spijt komt of zo, dat je het stuurt?
Nou ja, ik ben vaak dus niet gehinderd door enige familie en geschiedenis en kennis. Dus dat ik wel een beetje, wat ik vaak doe, is een soort van de voor's en de tegens op tafel gooien.
Ja.
Van joh, als de ex maar de moeder van de kinderen komt, dan is dat fijn voor de kinderen en kan zij zich over hen ontfermen, zodat jullie met je hoofd zelf ook bij het afscheid kunnen zijn. Dus het is voor de kinderen fijn en jullie worden ontzorgd. Dus zo probeer ik dan het voordeel ervan wel op tafel te leggen. En dan hoor ik vanzelf wel in my face waarom dat echt niet gaat
zo
gebeuren.
Ja, ja, ja. En dat is leuk, hè? Koef, pof, ja. Dat kan gewoon nu.
Ja.
Ja, sorry, ik
geef het een leuk
momentje. Helemaal lekker in je verhaal. Hè?
Ja.
Hoppakee, ik kom zij er weer tussendoor.
Maar en heb jij zelf een voorkeur?
Ik zou, ja, idealiter zou ik zoveel mogelijk mensen ruimte willen geven om afscheid te nemen. Want soms, waar mensen vooral over nadenken, is hoe is onze relatie, zeg, afgelopen jaar, of 2 jaar, 5 jaar geweest. Ja. Maar er is nog een hele geschiedenis daarvoor. Ja. Nou ja, iemand die moet, ja, die heeft een hele geschiedenis met iemand en niet alleen de laatste 5 jaar. Dus voor het verwerkingsproces, als het lukt en het geeft niet meer stress en meer gedoe of de aandacht wordt niet weggeleid van het afscheid, dan ben ik in het algemeen voorstander van zoveel mogelijk mensen de ruimte geven om in een bepaalde manier afscheid te geven.
Klinkt op zich ook wel logisch. En een goede om in gedachten te houden, alleen als het niet te veel stress oplevert, waardoor de aandacht verschuift naar iets heel anders.
Dat vind ik ook nog een andere. Maar ik heb er nog eentje.
Ja.
Wie zet je wel op de kaart en wie niet? Ex-partner er wel op of niet? Of de kind die je niet meer ziet?
Ja, dat is ook weer maatwerk.
Is dat het dan?
Volgens mij gaan we dit antwoord elke keer krijgen.
Ik heb het ook wel aan de hand gehad, inderdaad, dat niet alle kinderen genoemd werden op de kaart.
Oh, wow.
En dat is best wel een statement.
Zeker. Iedereen valt ook op.
Het valt iedereen op.
Ja.
En de persoon zelf, ja, ga je dat al van tevoren zeggen of niet?
En deden ze dat?
Ik geloof dat er iemand een appje aan heeft gewijd.
Zo van, de kaart gaat gemaakt worden, jij staat er niet op.
Ja.
En oh, by the way, mama is dood. Of wisten die wel dat?
Ja, okay. Dat was wel, ja. En ik heb ook wel eens aan de hand gehad dat ze gewoon geen woonadres hadden van die persoon om die kaart in te sturen.
Tuurlijk, ja.
Dus hadden we iets, ja, we willen je op de hoogte stellen, maar geen idee waar je nu woont, dus
ja.
We weten niet hoe we het nieuws bij je moeten krijgen.
Mm-hmm.
Dus het is ook vaak niet zo duidelijk wat je wel of niet moet doen. Ik denk dat over het algemeen mensen ook wel proberen om, nou, doe die naam er maar bij, dan staat het er.
Is dat ook de beste route, denk je?
Soms de weg van de minste weerstand. Ik denk als het je lukt, als je het in je hart kan vinden om iemands naam erbij te zetten, dan zou ik zeggen, joh, zet hem erbij en dan staat hij er in ieder geval bij. Het is nogal een document, een blijvend iets.
Ja,
net zoals
wordt natuurlijk lang bewaard. Ja.
Ja.
En hoe doe je dat dan? Dat vind ik zelf ook heel ingewikkeld. In die ruimte.
Ja.
Wie gaat er waar zitten?
Ja.
En
ook
een soort rangorde vaak. Hè?
Ja.
Van de naaste vooraan natuurlijk. En,
ja, nou ja, ik vraag de familie. Ik ga van tevoren met de families in gesprek. Dus echt al de halve week van tevoren minstens. Dat ik eigenlijk een tekeningetje maak. Hoe zien de eerste paar rijen eruit?
Ja.
En dan doe ik een eerste suggestie. En want vooral de VIP's onderling, hoe willen we zitten? Broers wel niet naar elkaar. Wie wil je direct achter je hebben zitten? Soms is dat ook wel fijn. Hmm. Of soms kan een oma of opa van een ex, weet je zo, die wel oma of opa van de kleinkinderen is, recht achter de kleinkinderen zitten om op die manier voor de kinderen er te zijn. En maar dan heb je je ex niet, maar oma en opa voelt dan een soort van wat rustiger. Dus die kunnen dan wel.
Als ik jou hoor, denk ik, ja, dat klinkt allemaal wel heel logisch, maar wat een gepuzzel.
Ja,
ja, en dat is ook wel arbeidsintensief. En het is voor de familie, het is aan de ene kant fijn dat we van tevoren dat al bedacht hebben.
Ja.
Maar het is wel weer iets extra's wat je van mensen vraagt in die dagen.
Ja.
Of mensen die niet onderling met elkaar praten. Dus ik krijg versie 1 en die moet ik naar de andere partij sturen. En die zegt, ja, maar dat staat allemaal niet goed, want het moet anders. En dat die niet met elkaar praten en dat ik dan een soort van als mediator ertussen zo van, ja, ik begrijp wat je zegt, maar die willen ook graag bij zijn.
Ja.
Een vrouw uit een eerder huwelijk of wat dan ook. Ja, soms is het niet makkelijk. En inderdaad, moet daar wat tijd heen. Maar dan kan er maar beter over nagedacht zijn van tevoren. En dan heb je van de dag zelf.
Dat stelt mij dan wel gerust. Ik ken jou natuurlijk, dus ik weet dat je dat ook dit soort dingen heel goed uitwerkt. Want je zal er maar staan en er is niet over nagedacht. En er staan mensen een beetje vooraan die denken, oh, wij mogen wel op de tweede rij. Terwijl, ja.
Ik moet ineens aan iets denken. Ja, toen mijn vader stierf, dat was natuurlijk heel plotseling. En toen zit je in zo'n familiekamer. En daar maak je natuurlijk een keuze in wie er dan wel of niet zijn. En er kwam ineens iemand binnenlopen. En ik weet nog dat ik me, ik weet niet of je dit gaat herkennen als je luistert, neef, maar dat ik naast mijn neef ben gaan zitten, alsof ik niet de dochter was. Ik ging me verstoppen. Ik vond het zo ongepast en ik moest ook nog iets gaan zeggen. En ik kon het gewoon niet opbrengen dat iemand daar gewoon zo die familiekamer binnenkwam en dan iets, even de familie wilde kijken, alsof ik een soort aapje was.
Oh.
Ja, sommige mensen die hebben echt geen idee.
Nee, nee. Maar daar moest ik ineens aan denken. En nou ja, goed, als we dan toch in het ongemakkelijke zitten.
Ja, kom maar door.
Ja, want heb je wel eens meegemaakt dat iemand zich gewoon niet gedraagt tijdens de dienst?
Ja, het is wel eens dat er iemand komt. Vaak is dat wel dat er al van tevoren een beetje gedacht wordt. Het is de vraag, gaat ze zich gedragen of niet?
Of hij, neem ik aan.
Ja, zeker. Ja? Maar ik probeerde juist een beetje.
Ja. Dat het ook vrouwen zijn.
Vrouwen misdragen zich ook. Jongens, even luisteren. Ja, ook zeker. Vrouwen misdragen zich. Dat is wat we ook willen meegeven.
Ja, maar en je misdragen heb je ook in de zin van, ik wil nog even wat zeggen, terwijl dat helemaal niet gepland was. Of 20 minuten onverwacht de tijd nemen voor je speech in plaats van 5.
Yeah. Oh.
Dat is ook enorm misplaatst. En dat zijn mensen die hebben echt een bord voor een kop, die hebben het echt niet door.
Wat doe je dan?
Kan je dat nog sturen? Ja.
Dat ligt aan de situatie. Soms is het heel moeilijk om te sturen. Ja.
En dat is misschien eventjes de laatste voordat we nog naar wat andere voorbeelden gaan. Hoe voorkom je nou dat iemand wel het woord krijgt, maar dat hij... Ik was laatst bij een uitvaart en dan ging iemand die eigenlijk niet meer dichtstbij was, ging nog even de oude shit benoemen.
Oh.
En dat ik luisterde naar en ik denk, ik kan me heel goed voorstellen dat jij daar staat en dat je dat belangrijk vindt om ook nog even aan te stippen, maar dat het voor de familie niet echt toegevoegde waarde had.
Ja.
Hoe voorkom je nou dat iemand even alle zo nare dingen even zich gewoon gaat spuien?
Ja, ik denk dat er een balans is. Want aan zich alleen maar mooie dingen over iemand vertellen, vind ik ook niet passend.
Nee.
Dus soms maak je het wel echter als iedereen in de zaal weet van ze was gewoon een stevig
ze had
type.
Ook de mindere kanten, zoals
precies
iedereen.
Ja. Dan maak je het wel veel echter als je dat ook benoemt.
Ja, dat is zo.
Maar vuile was is wel weer even 3 stapjes verder. Ja, ik probeer eigenlijk dat we van tevoren bij de sprekers een beetje met de familie of met de VIP's, zoals ik ze dan noem, een beetje bedenken van, nou, die gaat een beetje dat onderdeel belichten van iemands leven. Die gaat dat onderdeel belichten van iemands leven. Zodat je op die manier eigenlijk iemands leven van allerlei kanten belicht.
Ja, ja. En wel dus een heel groot geheel vormt, ook zonder dat je dan dingen herhaalt. Want dat is
precies
natuurlijk ook nog wel eens het geval.
Herhaling is ook heel zonde. Dat kan je op die manier ook voorkomen.
Ja.
En als iemand heel duidelijk krijgt van, wil jij over het werkende leven of de jeugd iets zeggen, dan heb je al dat gekaderd is. Ja. En ik denk minder snel dat iemand nog even zijn eigen problemen met die persoon gaat bespreken.
Ja.
Mm. Ik denk dat je sowieso een beetje bewust kan zijn van wie vraag ik en is dat iemand die daar fatsoenlijk mee omgaat.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, oh. Sandrine, jij hebt best wel een situatie waarin het lastig
ja,
was.
Ja, nou ja, het is wel herkenbaar. We hebben dus iemand in de familie die met iedereen gebrouilleerd is. Om het maar even netjes te zeggen. En toen mijn oom overleed, en dat was ook nog wel eens een, of dat was ook nog eens, moet ik zeggen, een heftig overlijden. Toen hebben we diegene die gebrouilleerd was met de familie apart laten komen op een ander moment dan de uitvaart zelf om afscheid te nemen. In zo'n apart kamertje dus. Om gedoe tijdens de dienst zelf te voorkomen, maar wel de mogelijkheid geven om afscheid te komen nemen.
Ja. Nou, dat is heel erg mooi. Dat doe ik ook af en toe. Inderdaad, op een andere dag, een ander moment, wel iemand zelf de ruimte geven om zelf afscheid te nemen, maar dan eventuele frictie en conflict en moeilijkheden weg te houden bij die uitvaartdag.
Ja, ja.
En hoe was dat dan voor de familie? Was dat juist, voelde ze zich daar fijn bij?
Ja, want we waren ook al bezig met wat jij net al zei. Van ja, hoe zou dat zijn als die persoon komt? En is het dan wel rustig? En wat nou als er iets gebeurt en de aandacht gaat daar naartoe? We willen met ons hoofd echt bij de dienst en die dienst doen zoals we voor ogen hebben. En dat is wat mijn oom verdient. En ja, dus het gaf wel heel veel rust om het op deze manier te doen. Het was natuurlijk wel spannend om voor te stellen.
Deden jullie dat zelf of liet je dat over?
Dat heb ik uiteindelijk.
Echt waar? Heb je dat gedaan?
Ja.
Oeh, ik kan bijna je hartslag 3 keer harder voelen kloppen.
Ik voel het nu
ook.
Weer.
Ik zit echt er bij.
Ja. Dat was rete spannend.
Ja. Goh, ja,
goed gedaan.
Ja, goed gedaan. Ja. Dat vind ik ook. Dus je hebt ook wel een beetje moed nodig bij zo'n afscheid.
Ja, soms moet je even met de billen bloot om de vinger op de zere plek te leggen en te zeggen oeh.
Ja.
Ja.
En jij, Eva?
Ja. God, er is van al. Ik heb ook wel eens gehad dat er zo iemand niet welkom was, dat we ook beveiliging bijvoorbeeld inhuren, die dan een soort van incognito bij de deur staat en fotootjes heeft gekregen van de persoon.
Echt?
Om te dubbelchecken dat hij echt niet naar binnen komt.
Dat diegene, dat hij die het niet is. Zo van, echt waar?
Ja, wow. En of in een mindere, zware versie, dat gewoon alle werkende mensen een fotootje van die persoon hebben gekregen, zodat we het zelf in de gaten houden. Dus dat is dan verwacht je geen agressie en dan kan je gewoon iemand dat zeggen.
Wauw. Ja. Er komt iets bij me op. Tegenwoordig, vroeger was het natuurlijk alleen zo'n kaart. En inmiddels, het staat online en we delen heel vaak, tenminste wij wel, als we de kaart hebben, digitaal al met iedereen, zodat iedereen dat al in de agenda kan zetten. Ik zie jou al kijken. Maar ze kijkt
vertel.
Heel
veel. Vertel. Vertel.
Maar dat is dus het risico dat mensen denken, ik heb de digitale versie. Ik kan dus ook komen.
Ja, deel ik het even met mijn tennisclubje. Of dan met de collega's van werk. Zullen ze ook fijn vinden.
Terwijl het niet per se als uitnodiging bedoeld is.
Nou, dan zou dat wel zo ervaren.
Dan kan je een ter kennisgeving versie van de rouwkaart maken. Waarin de informatie over de dag van de uitvaart niet staat. Dus dan heb je wel de rouwkaart van hij of zij is overleden. We gaan hem missen en we zullen het afscheid in besloten kring laten plaatsvinden. Die digitale versie kan je
dat
rondsturen.
Dat is de verstuurversie, zeg maar.
Ter kennisgeving
precies.
Heet dat.
Ja. Ja.
Maar alsjeblieft, met de informatie over de dag van de uitvaart, het is echt heel erg af te raden.
Ja. Ja.
Anders krijg je van die Project X.
Precies. Je hebt natuurlijk ook dan, weet ik hoeveel mensen er nog extra komen, terwijl je daar niet misschien op gerekend hebt.
Ja,
precies. Ja, inderdaad, Project X.
Dan is die cake op.
En ook.
Cake op.
Nee, Eva, mag niet.
Ik heb nog nooit
de pizza's en de tompoessen en de sushi. We hebben het niet over cake.
Nee. Eventjes.
Even Eva plagen. Ja. Nee, dus soms is het inderdaad spannend. En ik heb ook een keer gehad dat er iemand een soort van, hoe zeg je dat? Dat de politie er was voor het geval dat er iemand zou zijn, want iemand was nog zoekende.
Oh, die stond op de...
Nee!
Die stond op de lijst?
Ja. En,
van criminelen?
Nou ja, dat was niet in een crimineel...
Er kwam een boef.
Nee, niet in het criminele circuit, maar wel iemand die zich even had moeten melden. En dat is ook wel lullig. Nee, de persoon kwam, vind ik dan nu gelukkig niet. Want ik vind de uitvaart daar geen geschikte plek voor.
En zat ze daar in de uniform?
Nee,
dat wou ik net zeggen. Want
ja,
dat is wel
hallo, daar gaat daar alle aandacht naartoe. Ja. Dat zou
dus jongens,
echt heel lomp zijn.
Ben je gezocht? Kom niet naar de uitvaart van je moeder.
Of vader, of een oom, of een nicht, of een... Ja, oké.
Okay. Oh, nou, maar en Angela, want ik weet natuurlijk, dit is jouw ding is helemaal moeilijk en relaties. Ja, nee, maar daar ben je gewoon hartstikke goed in.
Je bent goed in moeilijk.
Ja, dat zeg ik wel eens.
Ja, je bent goed in moeilijk. Dat is wat ik bedoel.
Maar niet over, ja, ook
niet gaan over zelf. Maar nou ja, Angela, waarom is het eigenlijk best logisch dat er spanning ontstaat in dit soort toestanden, in families?
Ja, nou, waar jullie op doelen is dat ik natuurlijk veel werk met relaties. Zowel in privérelaties als zakelijk. Ja, en als je kijkt naar een familie, dan is dat het meest hardnekkige systeem. Noemen ze dat dan in mijn vak, waar je tegenaan kan lopen. En dat noem je dan het systeem van herkomst. Dus waar kom je vandaan? Mm-hmm. En op het moment dat je een gezin vormt en een familie vormt, dan heb je zo lang de tijd gehad om patronen te ontwikkelen, waar je, ook al ben je volwassen, dat zie je ook altijd met kerst, en dan komen ze terug in het ouderlijke huis.
En
dan
zodra
de voordeur dicht gaat, gaat de oudste zich weer gedragen zoals die ze altijd gedroeg. En dan denkt de aanhang, wat doe je? Dit, zo ken ik je niet. En dat is dus wat er eigenlijk... Ja, het is gewoon hoe je brein geprogrammeerd is. Het is alsof je lijf herinnert op het moment dat je die andere ziet. Zo doen wij. En dat is het gewoon heel hardnekkig om daar doorheen te komen.
Ja.
Dus ja, als je dan ook nog eens een keer een uitvaart, dan gaat als degene die altijd het regelde, zie je dat die bij een uitvaart ook ineens alles gaat regelen. Maar als daar een andere broer of zus daar al last van had, wordt dat ook nog eens een keer heel spannend. Ja, maar jij doet dat altijd.
Ja.
Dus ook al heb je geen gebroeierde familieleden,
dan nog.
Mm-hmm.
Ach, die irritatie op de loer.
Ja, en die zijn ook in elke familie.
Alsof er gewoon zo'n heel groot ouderwets vergroot glas ineens boven die hele familie hangt.
Ja. Ja.
Oh.
Ja, en nou, dat heb ik ook gewoon ervaren toen mijn vader stierf. Mensen gingen in de oude rollen.
Oh ja.
En ik merkte gewoon dat ik iets had met mijn vader en dat was weg. Dus ik moest ook heel erg zoeken weer naar plek. Ja. En dat is voor mij ook de reden geweest dat ik jullie heb opgezocht. Van hoe ga je nou met zo'n familiesysteem om als er één iemand wegvalt? Want zo'n heel systeem is van slag. Mm-hmm. En is in de war. En daar heb ik het heel vaak over met mensen.
Ja,
mm-hmm. Ja, het moet eigenlijk, er is een nieuw systeem ontstaan. En dat moet zich weer helemaal opnieuw herschikken. Ja.
Hoe is dat bij jouw systeem, Sandrien?
Je bedoelt wat ik
wat een logisch... Ja, wat is...
Ja.
Maar je wilt niet zeggen, hè? Je wilt niet zeggen. Laten we daar af de hoek of gaan we door?
Nee, we willen het horen.
Ik ben goed in moeilijk, dus jij ook.
Ik weet het. Bij mij gaat echt standje Jan de Regelaar aan. Zo zei mijn oma dat ook trouwens. Jan de Regelaar.
Ja, ben jij dat?
Mijn oma was ook Jan de Regelaar. Nee, ik ben ook al heel erg Jan de Regelaar. Het was bij mijn vader zo, maar ook toen bij mijn oom, bij mijn oma en recent bij onze vriend. Ik ben heel praktisch, probeer de boel bij elkaar te houden en alle meningen langs te gaan. Ik ben ook een zeikerd.
Pietje precies.
Ik heb een keer echt, ik kon het gewoon, bij mijn vader is heel veel fout gegaan. Dat was eigenlijk de eerste grote uitvaart en heftig verlies wat ik heb meegemaakt. En ik was nog redelijk jong.
Ja.
Dus daar is zoveel fout gegaan dat ik sindsdien misschien daardoor ook wel meer Pietje Precies ben geworden. Dus ik heb wel een keer een Excel-overzicht gemaakt met alle muziek en alle nummers. En dan gekoppeld aan wie wat vertelt en de pauzemomenten daartussen. En dat zo aangeleefd dat de uitvaartondernemer zei, nou, jij kan het zelf wel gaan doen. Want het is zo compleet. Ik heb dit nog nooit zo aangeleefd.
Nee, dat doen ze
gekregen.
Bij de Dela niet hoor. Sorry, dus, maar...
Nou, ja. Ik weet niet of dat het... Maar goed. Maar ik ben wel echt een actietroel dan. Ja. Ja, en jullie?
Ik ben normaal wel een regel, maar ik bij mijn vaders uitvaart had ik niet speciaal. We waren allemaal, tenminste de kinderen waren allemaal wel aan het regelen. En mijn moeder, haar brein, die deed het gewoon niet zo. Dus die was blij dat wij een scherper hoofd hadden. Maar wat ik met mijn werkfamilies echt wel merk, is precies wat jij zei, Angela. De kinderen komen bij elkaar en dan gaat de oudste zich ineens enorm als de oudste gedragen.
Oh, ja.
Terwijl de middelste misschien 42 is en denkt, ik ben ook gewoon volwassen.
En misschien nog wel beter in is ook.
Ja. Zo, de oudste is zeker niet altijd de beste besluit.
Nee, maar die voelt zich dan verantwoordelijk. Ja. Want ik ben nu de oudste en ik moet... Dus dat gaat toch...
Ja, en dan zie je die irritatie van... Oh, daar gaat ze weer, hoor. Mevrouw moet het weer bepalen. En ja, dat herken ik wel heel erg. Dat dus de volgorde waarin je geboren bent in het gezin... Ja. Best wel bepalend is hoe je je in zo'n situatie... aan de keukentafel gedraagt onderling.
Ja, en dat zie je dan ook weer bij de gesprekken over de erfenis.
Alvast.
Maar goed, dat is misschien een andere podcast. Wat denken jullie? Zullen we naar de luisteraarsvraag?
Top idee.
Luisteraarsvraag.
Ja, ik lees hem eventjes voor. Mijn moeder van 86 ligt slecht. We denken dat het in een paar maanden over is. Ik ben de oudste van 5 kinderen. Mijn vader leeft al een aantal jaar niet meer. Mijn jongste zus heeft al 10 jaar geen contact met onze moeder. Mijn andere zussen ook niet meer. Er is een tijd geleden een heftige ruzie geweest en daarna radiostilte. Alleen ik heb nog contact. Ik heb mijn jongste zus gebeld om haar te vertellen dat onze moeder slecht gaat. We bereiden ons alvast voor op de uitvaart. Ik zag mijn jongste zus graag uitnodigen voor de uitvaart, maar mijn andere zussen zien dat niet zitten. Daar maken we dus pittige ruzie over. Hoe komen we eruit samen?
Ja, dat is inderdaad wel een vraag, ja. Ik denk dat je... Mag ik een startje maken?
Ja, doe maar. Ja.
Dat je een soort van beslisboom moet maken en per stap gaat bekijken wat het gaat worden.
En waar begin je dan mee als eerste vraag om over te beslissen?
Ja, ik zou zeggen, wil de moeder of die jongste, haar dochter dus, wordt uitgenodigd? Ja of nee? Ik denk, als daar al een mening is, dat een belangrijke is waar we als eerste...
Dus degene die overlijdt bepaalt?
Ja, als die daar inderdaad, als we daar die nog het kunnen vragen...
Ja.
Of als die ergens iets heeft opgeschreven.
En zo klinkt het, hè? Want ze is nog niet overleden.
Ze is nog niet overleden.
Nee, dus precies. Daar is nog tijd voor. Dus jij zegt eigenlijk, ga dat gesprek aan met je moeder. Of ze wil dat haar, of de dochter wel of niet welkom is bij de uitvaart.
Ja, en als die moeder zegt ja, graag. Nou, dan is dat de basis.
Ongeacht wat jij ervan vindt, jammer. Je moet...
Hoe de andere zussen onderling. Ja, het is het uitvaart van die moeder.
Ja.
Kijk, want die zus die kan wel zeggen, ja, op mijn uitvaart komt ze niet. Prima. Maar dan mag jij bepalen, inderdaad.
Dus zo simpel is het voor. Ja, het is wel lekker een beetje logica in paniek.
Ja, dat je een beetje een soort van hiërarchie hebt van dingen die je laat bepalen. Gaan we hier linksaf of rechtsaf? Ja. Dus ik zou zeggen, dus de eerste, wat wil de overledene graag? Als daar een duidelijk antwoord is, nou, dan kunnen we daar... En inderdaad kunnen we dan nog zeggen, ja, ze mag afscheid nemen. Doen we dat dan misschien op een andere dag? Hè? Dat voorbeeld wat je ook
apart,
hebt. Ja. Dus je kan altijd nog kijken in welke vorm dan.
Ja, precies. Dus dat is een klein zijtakje dan.
Ja, precies. Ja. Er is altijd wel een grijs vormpje te vinden. Maar als er een duidelijke ja of een nee is, dat is fijn. Mm-hmm. Maar ja.
En als die er niet is, als het moeder niet zoveel uitmaakt. Of ze zegt van ja, jullie moeten door, beslissen jullie maar.
Ja, nou ja, dan zou ik zeggen en bespreken met elkaar van, is er een risico dat haar aanwezigheid op die dag gaat afleiden van het afscheid nemen? Dus een echte daadwerkelijke ruzie of zoveel stress dat je helemaal niet meer kan horen wat mensen zeggen, omdat je alleen maar bezig bent met je zus die daar zit. Dus gaat dat echt, ga je afscheid afleiden kunnen nemen?
Ja.
Ja of nee? Is denk ik nog wel ook eentje om...
Het klinkt wel, als ik de situatie zo hoor, dat ze daar nu al pittige ruzie over hebben, dat ze daar wel dat het wel een spannend gesprek gaat worden. Ik gok dat het, als ik het zo hoor.
Ja, maar in dat gesprek kan je dus ook de heftigheid aanvoelen.
Ja, dus dat heb je nodig om te kunnen beoordelen.
Ja, en als in dat gesprek het eigenlijk relatief kalm gaat, dan is er dus niet echt een risico op een fistfight of iets in die trant. Dan zeg ik toch uitnodigen, want moeder wil het. Het gaat niet heel erg afleiden van de dag. En het is wel iemands kind en ze heeft dat recht. Dus hoe ongemakkelijk het is voor de anderen, dat is jammer genoeg voor hen.
Ja.
Toch wel een beetje ondergeschikt, vind ik.
Ik gok dat zij het daar wel mee eens zal zijn, maar dat die zussen van haar dat heel ingewikkeld vinden.
Ja.
Dus daarmee zeg je eigenlijk, ja, kijk of je dit kan uitleggen aan ze. Zodat het toch misschien een hand over zijn hart kunnen. Want je wil ook niet de hele tijd toch daar ruzie over maken. Ik bedoel, het uitvaart is al heftig. En die laatste fase, als je hier al... Poeh, hier de hele tijd. Dat lijkt me ingewikkeld. Ik vind het een moeilijke situatie waar deze luisteraar zich in bevindt.
Ja.
Doet het gewoon een beetje zeer. Hebben jullie
het
ook?
Ja, ik voel gelijk het ongemak. Ik denk, oh, ja. Dan moet, kijk, ik denk wel dat het rust geeft om eerst gewoon dat gesprek met moeder aan te gaan.
Ja, mam, dat denk ik
wat
ook.
Wil jij?
Ja.
Dat is de basis. Ja. En misschien zegt ze wel, af, beslis jij maar, dan is het klaar. Dan is het iets makkelijker, zeg maar.
Ja, dan wordt ze aangewezen van jij mag het beslissen.
Ja.
Maar dan is het voor die andere zussen ook misschien makkelijker. Weet je waar ik ook nog aan zit te denken? We weten natuurlijk helemaal niet of die zus of wil komen.
Ja.
Ja, kan
maar
ook.
Maar zegt ze, nou, ik heb helemaal geen zin in jullie ook.
Ja.
Dus dat zou ook nog een optie kunnen zijn.
Ja, en dat is dus weer een grijs tint. Want dan komen we weer ook weer terug naar dat voorbeeldje van jou. Misschien is die zus blij als die zegt, joh, als ik gewoon de dag van tevoren zelf even een keertje, half uurtje langs mag komen, dat ik zeker weet dat jullie er niet zijn. Dan heb ik dan mijn momentje met mama, vind ik veel fijner dan de stress die ik ga hebben door erbij te zijn.
Ja, precies.
Die dag.
Want wij denken, dat is grappig, hè? We denken als mens altijd natuurlijk vanuit onszelf. Maar wij voelen stress. Maar die ander voelt zich natuurlijk ook opgelaten als
tuurlijk.
Die komt. Dus
die heeft ook het verdriet.
Ja.
Ja, en ik zit ook te denken van, goh, ik zou haar gunnen. Ik weet echt niet of het een vrouw of een... Ja, hè, zussen. Ja.
Ja.
Ik zou het haar ook gunnen dat zij het niet dit allemaal in de eentje gaat dragen.
Nee.
Het is een heel familiesysteem. En je hebt daar maar jouw deel in te dragen. En je bent niet verantwoordelijk voor het geluk van anderen.
Nee, en dan denk ik dus dat je als uitvaartverzorger of een vriend van de familie wellicht kan helpen. Die persoon, zij geven het buitenbeentje. Om te kijken van, goh, hoe gaan we die... toch zo fijn mogelijk laten hebben. Ja. Dus denk dus na over waar gaat iedereen zitten. Dat je elkaar niet letterlijk in de nek zit te hijgen.
Dat ze niet ineens naast je zit. Dat ze ineens naast die zussen gaat zitten.
Ja, schuift u hier maar aan.
Of in ieder geval, als iedereen het van tevoren onderling weet, dan is daar rust over en geen verrassing. Dat je niet, zoals die persoon die jij benoemt, ineens in de familiekamer staat. En dat die persoon vindt het vaak fijner dan om gewoon met de grote groep mee te lopen.
Ja, in de meute.
Dus dat zijn van die kleine extra keuzetjes waarbij je kan zorgen, oké, iedereen weet hoe dat gaat gebeuren. En dan kan je daar een beetje op in. Zag je dat voorbereiden?
Eigenlijk moet ze Eva gewoon bellen.
Nou ja, dat Eva kan natuurlijk niet alle uitvaarten in heel Nederland gaan doen. Ja. Maar het is wel, als je uitvaartondernemer bent, is misschien handig om. Nou, dan heb je daar vast ook eigen aanpak in. En ik vind wel goed dat ze er al over begint.
Ja,
over de voorbereidingen.
Ja, dit is het halve werk, toch?
Ja,
als je
dit
al uitdenkt van tevoren. Van, dit is dus wat er kan gebeuren.
Dan haal je de angel er nu uit.
Ja. Dikke duim.
Ja, zeker.
Dikke duim. Nou,
succes.
Ik hoop dat je er wat mee kunt. En we gaan naar de gouden tip.
De gouden tip.
Ja, nou ja. Het is misschien een beetje flauw om te zeggen. Maar wat ik heb geleerd uit deze aflevering van Eva is dat het maatwerk is. En, maar ook iets anders, dat je soms je eigen emoties even moet parkeren. Om een ander toch afscheid te kunnen laten nemen. Dus jij zei heel mooi, het is een recht om afscheid te nemen. En er is een hele historie. Dus als je onderdeel bent van de familie, kijk dan als je daarbij betrokken bent. Of je voor heel even je eigen ego misschien opzij
kunt zetten. It's not about you.
En trots even opzij kunt zetten en het grotere belang misschien ervan kunt inzien. Ja.
Ja, en wat mij dan persoonlijk nog wel eens helpt, is om weer even, als het mij zou overkomen, even in te checken met wat zijn nou eigenlijk mijn waardes? Wie wil ik zijn als mens? Vaak wil ik graag anderen ook ruimte geven. Dus dan, als ik dat normaal doe, dan lukt me dat ook wat tijd en afscheid.
Ja,
dat is een mooie.
Ja.
Om vanuit die waardes te denken.
Wil ik de persoon zijn die die ruimte geeft? Of wil ik de persoon zijn die het gaat dwarsbomen en olie op het vuur gooit?
En dat voelt dan toch een beetje als karma. Als je dat ik zou mezelf niet heel erg in de spiegel kunnen aankijken. En dat zou wel helpen bij het verwerken van verdriet.
Ja, vind ik een mooie om af te ronden. Ja.
Check.
Tot de volgende keer.
Doei.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.